het Buitenlandpanel. Met vandaag...
Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks van instituut Klingendaal en Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Welkom, heren. Bertus, we hadden net voor het nieuws oud-diplomaat en Syrië-kenner Koos van Dam te gast. Je kent hem, uiteraard. Hij vindt dat het Westen zijn realiteitszin wat betreft Syrië is kwijtgeraakt. Maar ook weer enigszins teruggevonden. Want er is toch Amerika, Rusland gaan misschien samen aan een plan werken voor hoe daarna. Waar Assad toch een rol in speelt. Met andere woorden, Koos van Dam zegt hier eigenlijk... Assad heeft gewonnen en dat had men maar beter... dat zijn mijn woorden nu, hè. Maar dat had het Westen maar beter 3 jaar geleden kunnen bedenken.
Ja, nou ja, ik heb buitengewoon heel respect voor Koos, want het is echt een world class.
Als je zoiets zegt, komt er nu een enorme afstraffing.
Nee, geen absoluut. Nee. Want zijn kennis is werkelijk buitensporig groot van het Syrische dossier. En ik moet ook zeggen, ik heb ook wel eens in het begin van die brainstorm sessies op buitenlandse zaken meegemaakt, waar hij ook bij was. En hij heeft vanaf het allereerste begin is dit zijn standpunt geweest.
En ook, even voor de volledigheid, dat het Westen de oppositie nooit had moeten erkennen. Dat komt er nog
In ieder geval dat men vanaf het begin af aan had moeten praten.
Ja.
En, maar ik heb met sommige punten een beetje moeite. Want hij zegt van... volgens mij onderschat hij een beetje de verantwoordelijkheid... voor de militarisering van het conflict. Daar lag naar mijn gevoel het initiatief echt bij het regime... die ook dacht dat ze daar het beste bij te winnen had. En die dynamiek is ook wel uitgekomen. Want kijk, als het ging om dialoog... kijk, het Assad-regime heeft vanaf het begin ook gezegd... we moeten dialogeren. Mm. Nou, we hebben de dialogen gezien. En dat waren dus echt monologen... waarbij het regime allerlei mensen uitnodigde. Maar het ging alleen maar op de termen van het regime. Maar er was geen sprake van dat er echt een wezenlijke veranderingsbereidheid bij het regime was. Dus ik denk dat hij dat een beetje onderschat. En het feit natuurlijk dat... kijk, het Westen is misschien te snel geweest om die oppositie te erkennen. Ik heb het gevoel dat het Westen niet heel consequent is geweest. Want als je eenmaal besluit om een oppositie te erkennen... zeker in het begin toen het nog niet zo gewelddadig was... En je zegt heel nadrukkelijk, Assad moet gaan... maar tegelijkertijd doe je op dat moment niet... genoeg om die oppositie die toen nog helemaal niet was gekaapt... door wat nu dus de Al-Qaeda-achtige elementen zijn... dan had je misschien nog een verschil kunnen maken. Zeker op een moment toen er een heel groot momentum was... dat mensen uit het leger deserteerden... dat vooraanstaande figuren uit zelfs sommige jeugdvrienden van Sadat... een beroemde militair van Assad, dat die is weggaan. Je zag een soort momentum van het regime... gaat zijn basis verliezen. En toen heeft men niks gedaan om misschien dat momentum... in de kant van de oppositie en daarmee die oppositie ook... geloofwaardiger te maken tegenover de gewelddadigen.
Dat is natuurlijk de vraag, Ton. We zijn een aantal jaren verder, Ton Nijhuis. En de twee periodes zijn niet goed te vergelijken. Het standpunt van meneer Van Dam is wel hetzelfde gebleven. Waar heeft hij het meest recht van spreken in jouw ogen met dat standpunt?
Hij heeft nu het meest recht van spreken, maar toen denk ik niet. Het begon met vreedzame demonstraties eigenlijk... die al wel snel wat gewelddadiger werd. Maar dat was het regime dat tot militarisering overging. En er was op een gegeven moment een window of opportunity voor het Westen om in te grijpen. Maar de halfslachtige houding van het Westen, wel verbaal mooie woorden spreken, maar dat niet met daden ondersteunen. Ja. Dat heeft ertoe geleid dat het tij uiteindelijk weer gekeerd is. En nu zitten we in een situatie dat niemand de oorlog definitief kan winnen en praten de enige oplossing is. Maar ik denk zeker dat we ongeveer 2 jaar geleden wel de mogelijkheid hadden om het verschil te maken.
En los daarvan, los van het feit dat je zou kunnen analyseren toen ook dat er gewoon militair allemaal niet haalbaar was, et cetera. Los daarvan is het niet ook zo dat je gewoon niet kunt zeggen... dat je niet kunt verwachten dat men toen dat inzicht zou hebben.
Ja, maar ik denk dat toen die situatie ook gewoon anders was. Ja. Het was toen niet zo dat het Westen geen verschil had kunnen maken... En er was op een gegeven moment een mogelijkheid, Bertus zei dat ook al, mensen begonnen te deserteren, het leger stond er zwak voor. Op dat moment was er principieel, misschien moet ik zeggen, de mogelijkheid geweest om het verschil wel te maken. Dat we die mogelijkheid niet hebben aangegrepen, betekent niet dat die er met terugwerkende kracht niet was. Dus ik denk dat eigenlijk verbaal de politiek toen best redelijk was, alleen... Ja, met alleen woorden kom je er niet tegenover dit soort regimes. Dat is wel vaker het probleem van de Europese en tegenwoordig ook steeds meer van de Amerikaanse politiek.
Ton, we blijven even bij jou. Ton Nijhuis, de Greuze coalitie in Duitsland. Nou ja, die is gesmeed. De Greuze.
Het is nog niet die de Greuze.
Die Greuze, dat was het natuurlijk niet. Nee,
blijft een moeilijke taal.
Grammatica van Duits was niet mijn beste kant. Nee, in ieder geval, die is in ieder geval afgerond. Die is gesmeed. En er wordt gelijk al gezegd in de Nederlandse kranten... dat wordt een vechtkabinet.
Dat zie ik helemaal niet.
Even zeggen nog, SPD samen met CDU en CSU, voor de volledigheid.
Zie je helemaal niet zelfs?
Nee, op geen enkele manier
eigenlijk. Wordt er gezegd, even toelichten dan. Er wordt gezegd, op het gebied van belastingen gaan beide partijen gelijk hun standpunt al naar zich toe halen. Merkel zegt, we gaan helemaal de belasting niet verhogen. Gabriel die zegt, dat gaan we wel doen voor de rijkste mensen. Iedereen die begint al zijn eigen punten te benadrukken.
Ja, ach.
Ja, die krijgt zo van het hoort erbij.
Die kranten die moeten ook wat schrijven natuurlijk. Maar laten we wel eens de vorige coalitie... met de FDP, met de Liberalen... was de zogenaamde Wunschcoalition, de gewenste coalitie. Ja. Maar dat begon als een vechtkabinet. Want de Liberalen hadden toen in de verkiezingsstrijd gezegd... dat ze de belastingen omlaag zouden brengen. Wat helemaal niet mogelijk was. En wat tot enorme frustratie binnen de FDP.
Bovendien was er zo'n verschil in grootte natuurlijk.
Ja,
het was helemaal geen evenwicht.
Dat is het opmerkelijk in dit kabinet, omdat er in principe wel een verschil in grootte is. CDU, CSU is veel groter, maar de SPD heeft 6 ministers en heel veel van zijn programma in het regeerakkoord kunnen doorzetten. Ze hebben een duidelijke afspraak gemaakt over dat de huishouding, dat daar geen extra schulden gemaakt mogen worden. Als de kosten die ze maken voor de plannen die ze hebben, als die moet leiden tot belastingverhoging, dan zullen ze dat wel doen. Maar in feite denk ik dat dit kabinet eigenlijk heel goed gaat samenwerken.
Ja. Denk je ook niet dat negatieve omstandigheid hun heel erg in de kaart zal spelen? Namelijk, ze moeten samen regeren, ze moeten moeilijke dingen gaan doen. Ze gaan dus heel erg dalen in de peilingen. Dus ze kunnen het allebei zich totaal niet veroorloven om weer naar de kiezer te gaan. Dus ze blijven elkaar gewoon vasthouden.
Ja, ze blijven elkaar natuurlijk vasthouden. In Duitsland komt het sowieso niet zo heel vaak voor dat een kabinet valt. Ja. Maar je moet het je zo voorstellen. De leider van de SPD, die heeft het economische zaken en de energiewende gekregen.
Ja,
Gabriel. En die wil natuurlijk over 4 jaar in een situatie zijn dat de Duitsers ongeveer wel de buik vol hebben van Merkel. Dan is op een gegeven moment is de tijd over. Hè, dus de nieuwe verkiezingsleuze die wordt dan ook Angela bedankt. Met andere woorden. En nu is het wel genoeg geweest. Wat ze met Kohl eigenlijk ook hebben gedaan. Als Gabriel erin slaagt om die energiewende... om dat tot een goed einde te brengen.
Van fossiel naar meer...
Dan staat hij daar als leider van de SPD. En Angela Merkel die heeft vooral de taak om Europa een beetje uit het slop te houden.
Daar wilde ik even over hebben. Ze hadden haar maiden speech. Nou ja, alsof ze dat nog kan zeggen na 3 keer Merkel. Maar toch maar weer maiden speech zeggen. Het eerste wat ze zei ging eigenlijk alleen maar over Europa. Alsof het binnenland niet bestond. Of natuurlijk dat zij denkt, Duitsland is Europa. Dat kan natuurlijk ook. Maar het ging alleen maar over Europa. Vind je dat niet? Of vind je dat helemaal niet opmerkelijk? Dat ze niks zei over minimumloon en...
Zal de SPD vaak genoeg over brengen. Want dat is hun grote hoofdprijs die ze hebben binnengehaald. Hoewel dat nog over een 3 jaren gaat. Daarom zullen ze ook niet zo gauw in het kabinet weglopen. Maar het is natuurlijk zo dat Europa en de rest van Europa heeft Merkel natuurlijk de laatste tijd gewoon verweten. Dat hoewel Duitsland de grote macht is. Dat ze eigenlijk niet voldoende leiding geeft aan dat Europese proces. En daar zal het nu van moeten komen. Ze wilde eerst die verkiezingen binnenhalen. En er liggen natuurlijk nog wel wat dingen op haar te wachten. En ja, daar zal men zeker ook in Frankrijk zeer naar uitkijken. En vooral ook wat ze economisch gaat doen. Omdat iedereen wil dat Duitsland, die een te groot handelsoverschot heeft... dat die nu eindelijk eens een keer de binnenlandse markt gaat stimuleren. Zodat de vraag groot wordt. En ook landen als Griekenland en Spanje competitiever worden. Omdat de Duitse prijzen omhoog gaan. Ja.
Ton Nijhuis die kijkt hetzelfde als wat de econoom Zweden van Wijnberg hierover een paar weken geleden zei. Echt kwarts.
Nou ja, nee, het klopt in zekere zin wel. Maar stel
die eis aan Duitsland.
Dat Duitsland de binnenlandse vraag vergroot en daarmee de import zou vergroten, Dat leidt natuurlijk, ja, meer consumptie leidt tot meer import, maar niet uit Griekenland. Nee, daar zullen de Chinezen of andere landen
Gebruik bij hebben.
Dus voor de Europese politiek is dat natuurlijk helemaal niet het geval. En dat Europa of dat Duitsland niet leidt. Ja, het punt is altijd, wat is het lijden van Duitsland? Eigenlijk staat dat meestal...
Het lijden of het leiderschap?
Het leiderschap van Duitsland. Dat betekent meestal dat ze de portemonnee moeten trekken.
Het leiderschap dat men vreest.
Ja, dat men vreest. Ja.
Of dat ze precies moeten doen wat de anderen zeggen.
Ja. Nee, Merkel. Maar de anderen moeten ook vaak doen wat Duitsland zegt. Zie nu de bankenunie. Staat nu alweer vast, las ik net, omdat Duitsland toch zegt, en we gaan het niet zo doen.
Maar Duitsland heeft daar grote concessies gedaan. Ze hebben daar grote concessies gedaan. Maar Merkel, haar wordt altijd visie verweten, juist op de rol van Europa, of juist op Europa heeft ze eigenlijk wel een hele sterke visie. Het gaat haar om de vraag van hoe kan Europa in de 21ste eeuw in een geglobaliseerde economie zichzelf nog stand houden.
Ja.
Want uiteindelijk gaat het niet om Duitsland en Griekenland, maar gaat het over Europa versus China en
Amerika.
De BRICS-land,
Amerika.
En zij heeft gezegd, nou, uit de Duitse ervaring weten we drie dingen. We moeten structurele hervormingen doorvoeren. Hè? Denk aan Schröder. We moeten gematigde lonen hebben. En we moeten investeren in onderwijs en onderzoek. En dat is haar boodschap voor de andere landen. Dat die andere landen geen zin hebben in structurele hervormingen.
Ja.
Dat is een andere zaak. Maar dat zij geen visie zou hebben, absoluut niet.
Even de relatie met de Amerikanen belangrijk. Even aan de hand van een benoeming, een nieuwkomer. Klaus-Dieter Fritzsche. En die werkte voor de Duitse inlichtingendienst. Ja. En dat wordt dan hier uitgelegd als een lange neus naar de Amerikanen. Of een dikke vinger naar de Amerikanen. Over dat afluisterschandaal. De telefoon van Merkel persoonlijk is afgeluisterd. En nu gaan we even laten merken dat we iemand neerzetten die verstand van zaken heeft. Want wij gaan dit niet pikken. Moeten we dat zo zien?
In die vorm niet. Maar Merkel heeft zelf gezegd, dit doe ik omdat vanwege de NSA-schandaal. Ja. En hij zat eerder ook al tussen 2005 en 2009 ook al in het Bundeskanzlerambt. Maar het is nou op het niveau van een staatsminister of staatssecretaris. En dat is een stuk hoger. Maar zij weet natuurlijk dat ze de komende jaren dat dit een heel zwaar thema zal worden. En dat wil ze in het Bundeskanzlerambt, zoals dat heet, natuurlijk op hoog niveau vertegenwoordigd zien.
Bert, is die irritatie tussen Duitsland en Amerika wat dit betreft. De Amerikanen willen ook echt geen garanties geven aan de Duitsers, dan wel aan mevrouw Merkel, maar niet aan de rest. Zij willen gewoon zeggen, eigenlijk, we willen kunnen blijven afluisteren als dat nodig is met onze bondgenoten. Is dat vol te houden? Blijven dat dan bondgenoten? Blijft het dan zoals het nu is?
Nou, kijk, er zijn natuurlijk meerdere dingen die daar spelen. En de noodzaak van het bondgenootschap tussen Duitsland en Europa in het algemeen en de Verenigde Staten is natuurlijk zo ontzettend groot. Ik denk niet dat dat tot breuk of zo zal leiden. Ik bedoel, daarvoor ligt die kwestie misschien wel gevoelig, maar niet belangrijk genoeg. Dat is natuurlijk altijd zo. Ook in de beste tijden hebben geheime diensten, die zijn rivalen en bondgenoten. Ja. En als je allerlei dingen erover leest, hoe het ten vroeg in de Koude Oorlog ging, dan zat men elkaar vaak ook ontzettend dwars. Maar ja, het is nu wel heel erg ver gegaan. Hè? Dus mevrouw Merkel zelf is afgeluisterd. En nog een heleboel, en Braziliaanse en Chileense, iedereen die... Ja, dat zal denk ik wel een eind aan moeten worden gedaan. Dan zal die irritatie de verhoudingen belasten. Maar veel verder dan dat zal het denk ik niet gaan.
Nee, we gaan even een stukje verder. Zometeen leggen we de relatie weer met Duitsland. Als we daar allemaal aan toekomen, vast wel. Rusland, Poetin, die heeft volgens mij de strijd om de Oekraïne van Europa gewonnen. Hij zwaait met de geldbuidel, goedkoop gas, aantrekkelijke handelsbetrekkingen, et cetera.
Een pot met geld?
Enorme pot met geld en goedkope leningen, inderdaad. En nou, Janukovic die moet wel in het kamp van de Russen blijven, kan niet anders.
Nou ja, zeker gezien zijn achtergrond en zijn kiezers zou het moeilijk zijn geweest, denk ik, op dit moment voor hem om iets anders te doen. Maar hij krijgt wel een heleboel geld, maar het is allemaal heel erg tijdelijk.
Hmm.
Dat zei Poetin ook gisteren. Want die gas, goedkope gas, dat kan van de ene dag op de andere kan het weer worden omgedraaid.
Ja. En, dat zei Poetin zelf ook, is wel behoorlijk cynisch ook, hè?
Ja, nee, maar het is evident dat Poetin is bezig om Rusland weer als een wereldmacht op de kaart te krijgen. En voor hem betekent dat dat het oude Sovjet-imperium, misschien met een paar stukken eraf, maar niet zo'n wezenlijk punt, zo'n wezenlijk stuk als de Oekraïne, die hoort daarbij. En hij beschikt natuurlijk ook wel over de nodige pressiemiddelen. Hij longt ook erg naar Oekraïne. Want voor al die gasleidingen die er doorheen lopen, die zijn van wezenlijk belang voor Gazprom. Het monopolie van de Russische staat van al zijn gasexporten. En hij longt ook naar de opslagcapaciteit. Ik heb begrepen dat in de gashouders in Oekraïne, dat die ongeveer het grootste opslagcapaciteit ook voor de EU gasvoorraden. Het zijn allemaal dingen waardoor die eigenlijk permanent Oekraïne kan chanteren.
Tom, kan Duitsland nog iets uitmaken wat dit betreft voor Europa? Heeft Duitsland iets speciaals met Oekraïne? Of kunnen die hier nog het voortouw nemen om toch te proberen, misschien wel met behulp van al die tienduizenden mensen daar in Kiev op dat plein, want die blijven nu natuurlijk helemaal zitten, om het tij toch nog te keren?
Nou ja, Duitsland speelt hier wel een cruciale rol. Of zou dat in ieder geval moeten spelen? En een van de oppositieleiders, Klitschko, is een halve Duitser, zeg maar.
De bokser.
Die wordt in Duitsland gewoon als een Duitser gezien. Dat schept natuurlijk een band. Maar Duitsland heeft natuurlijk altijd het Oosten een beetje onder zijn hoede genomen. Mm-hmm. En dat betekent dat ze daar een bijzondere verantwoordelijkheid voor hebben. Vooral als de EU niet erg daadkrachtig is. En dat is het meestal niet.
Maar wat is nou het belang voor Duitsland als Oekraïne het Europese kamp komt? Een buffer tussen Rusland en Duitsland?
Nou ja, voor Polen is het sowieso al belang. En bovendien is het natuurlijk voor in dit Europa als geheel van belang, dat aan de randen van Europa landen liggen met gelijke waarden als wij die hebben. Dat zorgt voor stabiliteit en rust. En kijk, het punt is uiteindelijk, en dat heeft Angela Merkel vandaag ook nog wel in de Bondsdag gezegd, die Oekraïne die ligt tussen Rusland en Europa in. Ja. Zit daar ingeklemd. Heel groot land, maar zit wel ingeklemd tussen beide blokken. En het zal Poetin nooit lukken om van de Oekraïne weer een protectoraat te maken om dat helemaal in te lijven. Nee, want dat houdt op een gegeven moment weer op. En kunnen ze altijd nog weer van zijde wisselen. Maar het zal Europa ook nooit lukken om er helemaal een Europese staat van te maken.
Hoe ver zou Merkel willen gaan?
Dat is het punt. We hadden in het begin even van hoe ver politici gingen bij het ondersteunen van de oppositie in Syrië. Hier is natuurlijk ook het geval dat Europa weer met heel veel mooie woorden spreekt en intenties uitspreekt. Maar uiteindelijk als de vraag komt van ja, maar wat schuift het? Dan kijkt iedereen de andere kant op. Ja. En daar heeft Poetin natuurlijk een machtig wapen in handen.
We houden ze wel een grote worst voor in termen van allerlei associatieverdragen. Maar het lidmaatschap van de EU, dat wordt heel duidelijk gezegd, dat is niet weggelegd voor de Oekraïne. Dus dat geeft ook een beetje aan wat de grenzen zijn van de Europese bemoeiing. Maar nu we dan toch met een Duitsland-expert zitten, is het toch wel interessant wat ik heb gelezen over de verwachtingen van hoe Duitsland gaat optreden. Want Merkel en ook de bondspresident Gauck, die komen allebei uit de DDR oorspronkelijk. En die zijn over het algemeen veel kritischer ten aanzien van Rusland dan Gerhard Schröder, de vorige bondskanselier, die nu in de hoge commissaris bij Gazprom is. En ook een Steinmeier, de toekomstige minister van Buitenlandse Zaken. Ook die heeft een veel actievere Rusland-politiek.
Om vragen of daar dan misschien de wrijving in die grote coalitie zou kunnen ontstaan?
Wel een vraag die ik wel zou willen stellen.
Bij Tom. Deze.
Ja, nee, inderdaad is het zo. Steinmeier was natuurlijk altijd het hulpje van Schröder, die nou bij Gazprom zit. Hij is altijd veel minder kritisch geweest dan Merkel. Dus je mag verwachten dat hij probeert een constructieve houding te vinden. Het blijft ingebed in de Europese politiek, dus dat maakt de bewegingsvrijheid wat beperkter. Maar een actieve ondersteuning van de oppositie in Georgië of de Oekraïne tegen Rusland in, dat zal er toch niet van komen. Dus in die zin is de bewegingsspeelruimte die Duitsland ook in deze heeft, is dermate beperkt dat dat niet tot een clash zal leiden. Maar de pogingen om met Rusland in gesprek te komen, Die zullen wel toenemen. De retoriek wordt wat anders.
En dat begint er dan mee dat de president niet naar de winterspelen gaat. Dat maakt altijd een fijne indruk.
Ja, nou, maar dat is een bondspresident is ook niet naar de winterspelen geweest in Canada, in Vancouver toen. Het komt heel vaak voor eigenlijk.
Dus, dat heeft helemaal niks verder te maken met waarschijnlijk met anti-homo-wetten.
Er is nooit een reden gegeven.
Nee, heel handig. Goed, heel erg hartelijk bedankt, Ton Nijhuis van het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam. En van het instituut Klingendaal, Bertus Hendricks. Dank jullie wel. Wij zijn er morgen weer vanaf 4:30 vanuit Den Haag. Ger, daar zitten wij dan weer. En juist. Zo meteen na 4:30 natuurlijk het Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Bert.
Ja, terwijl alle ellende in Den Haag net voorbij is. Gaan jullie morgen naar Den Haag?
Er gebeurt niks meer, jongens. Er was alleen maar iemand jachtend.
We hebben Plasterk.
Oh, dat is
die
leuk.
Gaan we zijn opluchting laten uitspreken.
Ja, okay. De ellende van de grote provincie die niet doorgaat.
Ja, nou, dan wordt het vast en zeker nog een leuke uitzending. Zeg, want vandaag is het slotstuk in Den Haag. Nog een beetje nakaarten natuurlijk over gisteren. Het debat in de Eerste Kamer, wat geen nacht wenste te worden. De pensioenen, daar is nu vandaag ook een klap opgegeven, daar hebben we het over. We hebben het over vuurwerk, daar komt nieuws over. Blijf luisteren. Over de SNS hebben we ook nog nieuws. En er wordt gevoetbald vandaag, bekervoetbal, 2 amateurclubs. En we gaan direct even loten welke amateurclub we gaan bellen.
Oh, leuk. Oké.
Dat doen we met loten.
Ja, doen we met loten. Ja. Doen we met loten.
Kuipels of ijs. Zeg je voetbal, zeg je loten. Oké, we gaan luisteren. Dankjewel, Bert.
Dit is Radio 1.